Wij gaan een begin maken met Parashat Emor. Leviticus 21, 22, maar er hoort 23, 24 ook nog bij, maar dat is voor de volgende keer. Deze twee hoofdstukken zijn onderverdeeld in 5 perikopen die elke keer beginnen met en de Heere zei. 5 woorden van God. U weet wel, woord is niet altijd maar een enkel vocabel. De 10 woorden, daarvan is er geen één die maar uit één woord bestaat. Het zijn er altijd meer. Het zijn er minstens 2. En zo zie je er ook 5 woorden van God. 5 toespraken, 5 passages die beginnen met en Yahweh zei. En die handelen allemaal over heiliging van de priesters en van de gewone Israëlieten. En zeker als het over priesters gaat, dan gaat het natuurlijk heel specifiek over heiliging in de betekenis van toewijding aan de Heere God. Het is een ambt dat je voor zijn aangezicht uitoefent, maar dat niet uitgeoefend kan worden als het ook niet verbonden is met afzondering van. Dus we gaan het eerst hebben over de reiniging van de priester en van de hoge priester speciaal, in vers 1 tot 15. Dan over een heel merkwaardig onderwerp, een beetje pijnlijk onderwerp. Gebreken die priesterzonen ongeschikt maakten om daadwerkelijk tot priester gewijd te worden. Dat zijn allemaal lichamelijke gebreken. Pijnlijk voor ons, omdat wij nou juist er de grote nadruk op leggen dat lichamelijke gebreken geen verhindering zouden mogen zijn tot wat dan ook. Mensen moeten vooral volwaardig kunnen meedraaien in de samenleving. Maar goed, daar komen we straks op terug. Dan het eten van de offergave. Wie mogen dat en wie mogen dat niet? Dus datgene wat aan de Heere geofferd wordt, waarvan je van kunt eten, zoals het vlees van het vredeoffer en ook van bepaalde zondoffers, maar ook plantaardig, zoals van het spijsoffer. Alles wat de priesters mogen eten. Wie mogen dat nou nog meer eten? Als je nou gebrekkig bent en je kan geen priesterzoon worden, mag je dan toch mee eten? Ten vierde, gebreken bij de offerdieren. We hebben een kaarsrechte, keurige, nette priester nodig, maar ook een keurig, net offerdier zonder gebrek. En dan nog enkele slotbepalingen en een slotwaarschuwing. Zo, dat is programma voor de volgende 3 kwartier. Heilige priesters. Nu worden speciaal de priesters aangesproken op hun heiligheid. En u weet het, een priester, dat staat in een nieuwtestamentische taal, in zekere zin voor alle gelovigen. We zijn allemaal tot priesters gemaakt. Maar dat gold voor Israël ook een beetje. Israël was een koninkrijk van priesters, zei de Heere in Exodus 19. Maar in de praktijk was toch slechts een deel priester. Katholieken snappen dat meteen, want daar mag ook maar een deel is daar gewijd tot priester. Maar dat is niet de geestelijke betekenis waar ik aan denk. En ik heb u dat al eerder verteld. Een priester is iemand die ook daadwerkelijk geleerd heeft de omgang met de Heere God, het naderen in het heiligdom. Het besef van te mogen naderen in de heilige tegenwoordigheid van God. En dat niet met angst en beven, maar vanuit een diepe relatie van kind tot de vader. En van daaruit ook voorbeden kunnen doen en met zegen terugkomen naar het volk. Dus ieder van ons kan een priester worden. Je bent het in principe, maar je kunt het ook praktisch worden als je de tegenwoordigheid van God mag leren kennen. Nou, het eerste wat geldt is, hoed je voor alles wat van de dood is. De hoge priester mag nooit een dode aanraken. De priesters mogen het ook niet, maar daar wordt een uitzondering gemaakt. Familie in de eerste graad, dus je ouders en je kinderen. En ook families in de tweede graad, dat wil zeggen de broers, en je ongehuwde zusters. Want als een zuster getrouwd is, dan hoort ze nu bij de familie van haar man. En dan is ze dus ook iemand van een andere familie geworden. Dan mag je haar, als ze zou sterven, ook niet aanraken. Dus de eerste graads familie en de tweede graads, voor zover ze althans nog tot de eigen familie behoren. Rashi zegt dat het ook geldt voor de echtgenoten, maar ik kan dat in de tekst niet vinden. Dat is wel eens lastig dan, als je dan denkt, ja, hoe komt hij daar dan aan? Maar het zal een hele oude traditie zijn geweest en ja, er zit misschien nog ook de gedachte achter, zoals je dat ook in het Hooglied vindt, je zuster, je vrouw, dat is iets als een zuster. Vandaar dat je ook niet mag trouwen met je schoonzuster, want dat is eigenlijk familie geworden. Misschien dat het iets in die geest is. Nou, vers 4a is nog veel ingewikkelder, dat is puur Hebreeuwse kwestie. Leg alle vertalingen maar naast elkaar, je komt er bijna niet uit. Er staat Baal, en Baal is natuurlijk een naam van een godheid, maar Baal betekent ook gewoon meester of heer of echtgenoot. God noemt zich de Baal van zijn volk in Hosea. Dat is de echtgenoot waarbij het volk Israël de bruid is, de vrouw, de echtgenoot. En dat zou het hier kunnen betekenen. De Willibrordvertaling zegt dan ook, zodra die zuster gehuwd is, dan mag je haar niet meer aanraken. En in het algemeen zou het kunnen betrekking hebben op de gehuwde vrouw. En de Nieuwe Bijbelvertaling valt het nog weer anders op. Die neemt dus letterlijk als echtgenoot zijnde. Dat wil zeggen, dan mag je niet alle behoren die tot aanraken die tot de schoonfamilie behoren. Nou, dat is een hele ingewikkelde technische kwestie. Maar het komt er eigenlijk gewoon op neer dat, als het de goede verklaring is, dat je niet alleen niet aan je eigen familie mag komen, maar ook niet aan de familie van je schoonfamilie. Aan de leden van je schoonfamilie geldt hetzelfde voor. Er zijn nog veel meer restricties. We zagen straks al dat de gewone Israëliet matig moest zijn in rouwgebruiken. En hier is dat nog veel strenger. Het is eigenlijk een herhaling van wat we al zagen in hoofdstuk 19. Wat haardracht betreft en inkervingen betreft. En hier wordt het nog eens duidelijker in verband gebracht met de heiligheid van de priesters. Alles wat maar even herinnert aan het heidendom is streng verboden. Heel belangrijk zijn ook de voorschriften voor het huwelijk. Daar mag aan die vrouw werkelijk niks mankeren als het gaat om de maatstaven van tucht en ontucht. Dus geen tempelprostituee, geen verstoten vrouw, want die zijn allemaal geen maagden meer. Je mag dus alleen met een maagd trouwen. Ibn Ezra, een andere grote Pentateuch-exegeet die we al vaak zijn tegengekomen, die vraagt zich af op grond van Ezekiel 44, waar een deel van die wetten herhaald wordt, in verband met de tempel in het Messiaanse Vrederijk, mag een priester wel trouwen met de weduwe van een andere priester. En daar wordt dat toegestaan, dat zou hier ook het geval kunnen zijn, want de regel blijft dan intact. Want die andere priester, die intussen gestorven is, die mocht ook alleen maar met een maagd trouwen. Dus als je met een weduwe van een priester trouwt, hoef je ook nooit af te vragen of die weduwe niet een verhaal heeft. Een verhaal van contacten met andere mannen. Nee, daar heeft die vorige priester goed op gelet, mogen we hopen en aannemen. En dus een weduwe van de priester zou ook best kunnen. Maar waar het om gaat is, er mag niets op haar aan te merken zijn. En als een dochter van een priester dus ontucht pleegt, is dat ook erger dan wanneer een gewone dochter van het volk ontucht pleegt. En dat begrijpen we allemaal, is het probleem van de kinderen van de dominee. Waar allemaal veel erger op gelet wordt dan op kinderen van gewone gemeenteleden. Mensen die een geestelijke rol vervullen, waar mensen tegen opkijken, daar hebben de kinderen het vaak moeilijker. Die hebben een grotere verantwoordelijkheid en die kunnen daar ook niet altijd goed tegen. Nou, in vers 10 tot 15 is bij de hoge priester allemaal nog weer een graadje strenger. Geen rouwbetoon, geen aanraking van doden, er is geen uitzondering op de regel. Maagdelijke bruid. Want denk erom, elke hoge priester is een zoon van een hoge priester. En dus ook de zoon van de vrouw van de vorige hoge priester. En er mag op die vrouw niks aan te merken zijn. Hoge priesters zijn reine dienstknechten van God. Die hebben ook reine moeders. Als je daar nou bedenkt, wat moeten wij daar nou allemaal mee? Want het is ontzettend belangrijk om te zien dat je wel kunt discussiëren over de vraag, wat is nou van die Mozaïsche Torah van toepassing op de gelovigen van de huidige bedeling? Maar wat die theoretische vraag ook mogen opleveren, één ding is zeker, al deze dingen hebben een geestelijke betekenis. En we weten hoe, dat geldt voor elke dienstknecht van de Heere God, hoe familieverhoudingen hem inderdaad kunnen bezoedelen en hem enorm in de weg kunnen staan. De situatie in zijn gezin of zelfs bij zijn eigen broers en zusters, wat het ook mogen zijn. En familieverhoudingen, die mogen jouw bediening niet beïnvloeden. Je mag niet anders gaan handelen in jouw bediening naar de Heere God toe, omdat je kinderen of je broers of je zus of je ouders of wat dan ook dit of dat doen of dit of dat zijn. En je vindt dat een heel treffend in het voorbeeld van Yeshua, hoe hij omgaat met zijn eigen moeder Maria. In Johannes 2 vers 4 spreekt hij dat schijnbaar harde woord, vrouw, wat heb ik met u te doen? Vrouw klinkt ook in het Nederlands lelijk en dat is in het Grieks helemaal niet. Gunai is een eretitel, vrouwen. Dus het is helemaal niet denigreren. In het Nederlands klinkt het anders dan in het Grieks. Hij gebruikt een eretitel, maar hij zegt ook: mama, wil je niet bemoeien met mijn bediening? En dat is heel belangrijk, mama's en papa's trouwens ook. Bemoei je niet met de bediening van je kinderen, ook al heb je daar andere ideeën over, maar daar wordt niet naar gevraagd. Zij, om een woord van Romeinen 14 te gebruiken, zij staan of vallen hun eigen Heer. En als iemand zegt, terwijl Yeshua een hele grote menigte toespreekt, uw moeder en uw broer staan buiten, dan zegt hij, ik zeg het nou met mijn eigen woorden, so what? Hebben zij een streepje voor? Deze mensen hier, dat zijn mijn moeder en mijn zusters en mijn broeders. Dat klinkt hard. Maar het betekent, men heeft het wel eens in verband gebracht met de honing die in de offers moest ontbreken. Er is iets zoetelijks in die natuurlijke verhouding wat op zichzelf prachtig en mooi en goed is, maar wat niet thuis hoort in het offer. En daar staat dan ook tegenover dat als de bediening van Yeshua ten einde is, en dat is aan het kruis in Johannes 19, dat hij dan juist heel bijzondere zorg voor zijn moeder aan de dag legt. Vrouw, zie uw zoon, weer dat mooie gunai, vrouwen, zie uw zoon en tegen Johannes zoon zie je moeder. Daar blijkt zijn zorg uit, die er wel degelijk was. Dus je moet ze niet verachten, dat mag nooit. Blijft altijd staan eer je vader en je moeder. Maar eer je vader en moeder betekent niet dat die nog steeds kunnen jou vertellen wat jij in je bediening moet doen en niet doen. En zelfs met adviezen moet je heel voorzichtig zijn. Maria deed het zo bescheiden. Ze hebben geen wijn. Dat was alles. Ze zijn nog niet eens, kun je er even voor zorgen dat ze weer wijn krijgen of zo. Ze hebben geen wijn. En dan zo'n reactie. Ook onze hoge priester, Yeshua, heeft een maagdelijke echtgenote. Zo ziet God van bovenaf de gemeente van God. Paulus schrijft aan de Korintiërs in 2 Korinthe 11. Ik heb jullie als een reine maagd aan Christus verloofd. Maar ik heb zorg over jullie dat het niet zo goed gaat met die maagdelijkheid van jullie. En in het boek Openbaring is er een enorm contrast tussen die reine maagd, die reine bruid aan de ene kant en Thyatira, waar die Izebel haar gang gaat en haar kinderen tot hoererij brengt. En ook het grote Babylon in Openbaring 17, datzelfde grote hoer wordt genoemd. Wij zijn dus de bruid, vrouw van de hoge priester, maar we zijn natuurlijk ook zijn broers. Er is een hoge priesterlijke familie. Dan kan er maar één de hoge priester zijn, maar de broers van de hoge priester fungeren als gewone priesters en dat is toch ook heel erg mooi. We lezen Romeinen 8 vers 29 dat wij ertoe bestemd zijn gelijkvormig te worden aan het beeld van Gods zoon. En dan staat erachter op dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dan kun je de nadruk leggen op eerstgeborene. Hij is de voornaamste, betekent dat. De nummer 1. Hij is de hoge priester te midden van de priesters. Maar je kunt ook de nadruk leggen op broeders. Ze zijn dan toch maar broeders van hem. Hij is hun oudste broer. En datzelfde geldt voor Hebreeën 2 vers 11 met een verwijzing naar de psalmen. In het midden van de gemeente zegt ik en de kinderen die God mij gegeven heeft, waar we ook de broeders van de hoge priester worden genoemd. Dus dat is een gezelschap, de priesterlijke familie, waarin hij de nummer 1 is, maar waar wij aan de ene kant zijn maagdelijke bruid zijn en aan de andere kant ook de broers van de hoge priester, die zelf priesters zijn. Je kunt zeggen gewone priesters, maar denk erom, dat is toch wel heel bijzonder. En een heel groot voorrecht om dat te mogen zijn. In de Hebreeënbrief zijn wij ook priesters met hem als de grote priester of de hoge priester. Nou, de gebreken bij de priesterzonen. Er worden hier 12 genoemd en de rabbies hebben dat uitgebreid tot 142. Dan zeggen wij meteen weer, hey, dat is inlegkunde, dat is uitbreiden van de schrift. Nou, nee. Die 12 zijn natuurlijk ook maar een selectie. Je kunt moeilijk zeggen, oh nou, deze 12 mogen dus niet, dus alle andere gebreken, waarvan er natuurlijk inderdaad nog een heleboel op te sommen zijn, die mogen dus blijkbaar wel. Nee, uit deze lijst hebben die rabbijnen die hele lange lijst samengesteld. Wat genoemd wordt is blindheid, verlamdheid, een misvormd gezicht, abnormale ledematen, of veel te klein of veel te groot. Vergroeide leden naar botbreuk. Kijk, wij kunnen toch botten tegenwoordig redelijk goed zetten. Maar dat konden ze natuurlijk in vroegere tijden helemaal niet. Dat is maar net hoe die botten weer aangroeiden en dat kon je hele leven zien. Dat zag er zeer scheef en schots uit. Zowel been als arm, anders komt hij niet op 12. De gebochelden, de dwergen, mannen met staar. Nou, daar kun je tegenwoordig ook een hele kleine, simpele operatie voor ondergaan. Mannen met zweren, mannen met uitslag en met verminkte testikels. Je blijft lid van de priesterlijke familie. Je mag dus ook mee eten van de offergaven. Dat is heel belangrijk. De offergaven zijn voor de hele priesterlijke familie. Voor de mannen die niet tot priester gewijd kunnen worden vanwege hun handicaps. Ze zijn er voor de vrouwen. Ze zijn er voor iedereen, voor de kinderen. Iedereen van de familie mag mee eten. Maar ze zijn niet representatief genoeg om als priester te fungeren. Daar hebben wij heel andere gevoelens over nogmaals. Maar dat lag toen heel gevoelig. Ik denk altijd aan het woord van David. Waar het een extra wonder is dat hij zich erbarmde over Mefibozet. Weet u wel, die verlamd was aan beide voeten. Waarom was het groot wonder? Omdat we van David op een andere plaats lezen dat hij een hartgrondige hekel had aan lammen en kreupelen. En dat hoorde bij die cultuur. Recht van lijf en leden zijn was veel belangrijker dan het in onze cultuur is, waar wij ook meer naar de binnenkant kijken en waar iemands waarde als persoon niet afgemeten wordt aan zijn al of niet hebben van handicaps. Maar dat lag toen heel anders. Nou, wat heeft ons dat christelijk nou te zeggen? Want het gaat hier om verhinderingen voor ons priesterschap. En nogmaals, ik heb het al gezegd, het is onze praktische dienst in de tegenwoordigheid van God. Het is het vertrouwd zijn met de aanwezigheid van God. Het verkeren in de buurt van de Shechina, om het nou weer eens Joods te zeggen. Paulus zegt in Kolossen 1 vers 28 een heel mooi woord. Dat veel christenen niet zo helder voor de geest staat. En dat is dat hij altijd zijn best heeft gedaan om hen volmaakt te stellen in Christus. Hij is er niet tevreden mee dat ze nu gelovig zijn geworden, wedergeboren zijn en straks naar de hemel gaan. Waar een heleboel evangelisten wel tevreden mee zijn. Zo hou je maar je hartje aan Jezus hebt gegeven, dan is alles verder oké. Maar zo simpel is het niet. Paulus zegt, ik ben pas tevreden. Als je die volmaaktheid hebt waar Yeshua het ook over had, wees dan volmaakt zoals uw hemelse vader volmaakt is. Bij ons wordt dat meteen helemaal bedorven door, ja, we zijn er helemaal niet volmaakt. En dat is zo'n vanzelfsprekendheid dat we elkaar daaraan herinneren als excuus voor al onze tekortkomingen. Terwijl en Yeshua en Paulus, Rabbi Shaul, om het nou eens zo te zeggen, allebei zeggen, nee hoor, wij zijn pas tevreden als je volmaakt bent. Later dan wij die volmaakt zijn, zegt Paulus in Filippenzen 3. Er zijn gewoon hele delen van de Bijbel die wij gewoon naast ons neerleggen, omdat ze niet kloppen met onze praktische ervaring. Ik hoorde van de week nog iemand zeggen, nou op Jezus lijken, daar ben ik maar helemaal niet in begonnen, want ik ben nog helemaal zondig, dus dat wordt toch nooit wat klaar. Ja, maar dat wist God ook al, dat wij zondig zijn van onszelf. En toch zegt hij, wees volmaakt. En hij geeft daar de kracht bij van de Heilige Geest. Dus dit soort handicaps, dat is, zoals, neem dan maar, pas dat dan maar geestelijk toe. Een gebrekkige wandel. Gebrek aan inzicht, geestelijke blindheid. Te weinig groei of scheve groei, abnormale groei, eenzijdige groei. We zeggen ook vaak, een geliefkozen term van mijn vrouw, heel wat mensen lopen met een rugzakje. Die nemen allerlei, dat is die bochel, weet je wel, waar ik het net over had. Die nemen allerlei ballast uit het verleden mee waar ze maar niet afkomen, waar ze niet overheen kunnen zetten. Soms is dat mensen gesproken ook onmogelijk. Of mensen zonder geestelijke vrucht. Het enige verschil is, als je in de priesterlijke familie zo'n handicap had, dan zat je daar ook je leven aan vast. Dat bot, dat zou nooit meer normaal groeien. Die ledemaat wordt nooit meer recht. En als je een dwerg bent, zul je nooit meer normale lichaamslengte bereiken. En die bochel kom je ook nooit vanaf. Maar het verschil vandaag is dat al deze dingen die hier genoemd worden, en die we soms te gemakkelijk als een excuus gebruiken voor gebrek aan geestelijke toewijding, ja, het is nou helemaal zo met mij, dat God dat in principe zou kunnen wegnemen. Er is niets in deze dingen die we niet zouden kunnen worden bijgesteld, gecorrigeerd. Denk erom dat het bij deze handicaps niet gaat om onreinheid. Zo mag je dat in de toepassing ook niet zeggen. Het gaat niet om dat deze mensen onrein zijn. Als dat zo was, dan zouden ze zich moeten wassen en dan waren ze weer geschikt voor de dienst. Het gaat ook niet om eigen schuld. Als je blind of verlamd bent of een bochel hebt of een dwerg bent, dat is in het algemeen niet je eigen schuld. Soms wel. Petrus spreekt in 2 Petrus 1 over geestelijke blindheid. En op Hebreeën 12 gaat het over geestelijke lamheid, verlamdheid. Dus dat kan verweten worden. Je kunt blind of lam zijn door je eigen schuld. Maar heel vaak is dat niet zo. Heel veel mensen met een gebrekkige wandel, gebrek aan inzicht, te weinig groei, et cetera. Die hebben dat eenvoudig door verkeerd onderwijs of gebrekkig onderwijs. Als je in een evangelistische kring bent waar het alleen maar gaat om, je bent gered om te redden. Alleen maar gaat om zieltjes winnen en weinig bekommernis over de groei van die mensen die tot geloof komen. Alleen maar afvinken van zoveel bekeerden. En niet dat volmaakt stellen in Christus waar Paulus het over heeft. Ja, in zulke plekken krijgen mensen ook niet de gelegenheid om te groeien. Ik heb meermalen mensen ontmoet die zeiden, wij zijn in die kring tot geloof gekomen, zijn we enorm dankbaar voor. Ze hebben daar ons het evangelie verkondigd. Maar na een aantal weken dachten we, ja hoor, dat evangelie kennen we nu al. Nu willen we verder groeien. En dat was er niet bij. Het enige wat om ging was zieltjes winnen. Geen wonder dat die mensen dan een gebrekkige wandel, gebrek aan inzicht, te weinig geestelijke groei ontwikkelen en al die dingen meer. Want ze krijgen niet de gelegenheid te groeien. Dus je moet het niet altijd bij hen zelf zoeken, de schuld. Mensen moeten worden opgevoed en dat gebeurt door opvoeders. Mensen zijn in het algemeen niet verantwoordelijk rechtstreeks voor hun eigen opvoeding. Maar het zijn wel verhinderingen. Hoe zul je de tegenwoordigheid, de gemeenschap met God leren kennen als niemand je daarin helpt om dat te ontwikkelen en dat te gaan ontdekken? Nou, zo kun je dus je voorstellen dat je geen priester bent, maar dat je wel van de offergave mag eten, doordat je bij de priesterlijke familie hoort. Want we horen allemaal bij de priesterlijke familie. Zelfs de zwakste gelovige kan van Yeshua genieten, want dat is het. Al het eten wat je doet, dat zijn allemaal zaken, of het nou plantaardig is of het is vlees. Het zijn allemaal zaken die verwijzen naar Yeshua. Je kunt genieten van hem, maar dat wil niet zeggen dat je altijd geleerd hebt om hem vrijmoedig te naderen in het heiligdom. In de aanwezigheid van de Shechina met een vrijmoedig hart te verkeren. En dat is het hele verschil tussen iemand van de priesterlijke familie en iemand die ook daadwerkelijk priester is. Nou, u begrijpt wel, zo is het ook met de offergaven. Die moeten natuurlijk ook perfect zijn. Heilig zijn, dat betekent dat je heilig moet omgaan. Dus het gaat eerst plaats omgaan met de heilige offergaven. Als je bijvoorbeeld in onreine toestand offert. Nou, dat is een dermate geringschatting van de heiligheid van de Heere God. Dat kan je onder het oude verbond de doodstraf opleveren. En zeg nou maar niet te gauw, dat is alleen het oude verbond. Neem nou eens bijvoorbeeld 1 Korintiërs 11. Waar het gaat om het onderscheiden van het avondmaal. Als je op een onwaardige wijze, dat is in deze onreine toestand, deelneemt aan het avondmaal, dan zegt Paulus daarvan dat doordat zoveel Korintiërs dat deden, er velen onder hen ziek waren en niet weinigen waren ontslapen. Dat is nogal wat. Hij zegt dus rechtstreeks, er is een verband tussen die vele zieken en die vele sterfgevallen bij jullie, tussen dat feit en de manier waarop jullie avondmaal vieren, want dat lijkt nergens naar. Dus zo groot is dat verschil vaak helemaal niet tussen het oude en het nieuwe verbond. Er worden hier een paar heel concrete voorbeelden genoemd. Ziekten, die kunnen een verhindering zijn om te eten van de offergave. Melaatsheid, geslachtsziekten worden concreet vermeld. Wat moet je in zo'n geval doen? Het uitzieken. Wachten tot je geestelijk herstel. We hebben gezien in Leviticus 14 dat daar zelfs een hele procedure beschreven wordt hoe de melaatse die gereinigd is, staat nooit genezen, maar gereinigd is, weer hersteld moet worden in de gemeenschap van Gods volk. Dus als je zo'n belemmering hebt in je leven, dan moet dat uitzieken. Daar moet je ook niet mee overhaasten, maar dat, je mag ook erop vertrouwen dat dat weer in orde komt, dat je genezing mag ontvangen. Ben je in aanraking geweest met onreinheid? Misschien wel met je eigen onreinheid, dus inclusieve zaadlozing wordt daar concreet genoemd. Wachten tot de avond, dat is niet wachten tot je beter bent, wachten tot de avond en het mikwee, dus het rituele onderdompeling. En ten derde, eet geen aas. Dus alle vlees dat je eet, dat niet het karakter heeft van een offerdier, iets wat je dus vindt, een dood dier in het veld, je denkt, oh, het is nog warm, het is net dood, oh, als ik snel naar huis ga en ik snijd de hals door, dan loopt er nog genoeg bloed uit, kan ik nog wel eten. Nee, Eigenlijk gaat het steeds om het eten van niet geofferde dieren. Dieren dus die je eet buiten de gemeenschap met de Heere God om. Nou, we hadden het al even over de vraag. Wie mogen er nou precies mee eten? Iedereen die lid is van de priesterlijke familie, maar het gaat hier zelfs nog een beetje verder. Iedereen die hoort tot het priesterlijk huishouden. Dat bestaat uit de hoge priester, dat bestaat uit zijn vrouw, uit zijn broers, uit zijn ongehuwde zusters en zijn kinderen. Maar ook de slaven, die horen ook bij dat huishouden. Dat is frappant, hè? Wat voor nobele Israëliet jij ook mogen zijn, je mag niet eten van de offergave. En je bent een doodgewone, ordinaire slaaf, je bent het bezit van je meester, dat betekent je hoort bij zijn huishouden en je mag mee eten van de heilige offergave. Niet de getrouwde dochters, maar wel, staat er heel specifiek bij, als zo'n dochter nou getrouwd is, maar ze verliest haar man, of omdat ze weduwe wordt, of omdat ze verstoten is door die man, dan mag ze terugkeren in de priesterlijke familie en dan mag ze weer mee eten. Ik kom daar zo op terug als ik kijk naar de geestelijke toepassing. Nou, je weet, het is niet altijd makkelijk in een huishouden om precies te onderscheiden wat er met al dat voedsel is gebeurd. Stel je nou voor dat iemand die dat niet toe bevoegd is, toch van dat gegetene, van die heilige offergave heeft gegeten. Nou, dat kan natuurlijk niet over je kant laten gaan. Dat gegetene moet vergoed worden. Hoe dat nou precies in zijn werk gaat, dat is niet zo duidelijk. Moet hij dan datzelfde soort eten terugbetalen? En dan ook nog eens 20%, een vijfde eraan toevoegen. Iets wat we ook bij het schuldoffer zien, dat 20% extra. Maar het is hier niet een offer dat gebracht moet worden. Dus het kan gebeuren en daar moeten maatregelen voor getroffen zijn om dat ongedaan te maken. Want de priesters moeten ervoor waken dat onbevoegden van de offergave zouden meeeten. En dat heeft ook wel een beetje te maken, als ik er meteen al een geestelijke toepassing mag maken, met onze avondmaalsviering. Ik kreeg daar pas een vraag over van CIP, misschien dat sommigen jullie dat volgen. Hij is geloof ik net vandaag toevallig gepubliceerd, als ik me zelfs niet vergis. Wie mogen dan nou deelnemen aan het avondmaal? En hoe moeten we daar nou tegenaan kijken dat in een heleboel kerken dat afhouden van het avondmaal heel gemakkelijk als een stok achter de deur gebruikt wordt? Dat is soms de eerste maatregel die getroffen wordt. Nou, in de eerste plaats, je moet waken over de heiligheid van de offergave. Dat betekent ook voor ons heel concreet de heiligheid van het altaar. De avondmaalsviering, de tafel des Heren, wordt in 1 Korinthe 10 vergeleken met het altaar in het Oude Testament. Dus die verbinding is er. Kijk uit dat geen onbevoegde mee eet. Maar kijk ook uit dat je er niet een sectarische tafel van maakt, doordat je zoveel redenen weet te verzinnen om die en die en die en die allemaal af te houden, dat het alleen nog maar de tafel van een klein groepje gelijkgezinden wordt. Welke rabbi was het nou? Het zou wel eens Nachmanides kunnen zijn. Ik las het toevallig van de week, of vorige week. Die schrijft over de toepassing van de wet. Die schrijft, het is beter 1000 schuldigen ongestraft te laten, doordat hun schuld niet echt helemaal 120% vaststaat, dan 1 persoon die onschuldig is ten onrechte te straffen, de doodstraf toe te geven. En dat is zo mooi en zo mild en zo helemaal in de geest van de Torah. De Torah is nooit bedoeld als een harde, wrede wet. Het is een wet ten leven. Een wet die tot ons welzijn gegeven is en niet om ons leven zuur te maken. En zo is dat hier ook. Wees royaal naar iedereen die tot de priesterlijke familie behoort. En dat is elk kind van God vandaag de dag. Maar aan de andere kant, hoed je ook voor de onbevoegden. Ga er niet zo slordig mee om dat het een maaltijd wordt voor Jan en alle man die toevallig aanwezig is en die misschien helemaal geen deel hebben aan de priesterlijke familie. Er zitten aan zoveel dingen altijd 2 kanten. Nou, daar heb je het al een beetje over de geestelijke toepassing. Want als we zeggen, iedereen van het huishouden van de hoge priester mag mee eten, dan kun je dus de vraag stellen, wie behoren er tot het huishouden van Yeshua? Nou, er zijn er 2. Zij die in dat huis geboren zijn. Zijn broers en zusters en zijn kinderen. En zij die door koop verworven zijn. De slaven. Nou, in het Nieuwe Testament worden beide op ons toegepast. Ik neem maar een voorbeeld, Johannes 1, vers 12 en 13. Wij zijn uit God geboren, dus door geboorte behoren wij tot de familie. Maar in 1 Korinthe 6 en 7 wordt tweemaal dat beeld gebruikt dat wij voor een prijs gekocht zijn. En daardoor slaven van God zijn geworden. Dus we zijn en door wedergeboorte, beide metaforen worden op ons toegepast, en door wedergeboorte en door koop, tegen een dure prijs, zijn wij mensen geworden die God toebehoren. Iemand die in het huis van de priester woont, omdat hij kamers gehuurd heeft of weet ik wat, of een dagloner die dus een dag voor hem komt werken en apart betaald wordt, ja, die zijn wel dichtbij. Ze zijn heel vertrouwd met de hoge priester, net als de kamerheren in het koninklijk paleis, die de koning en de koningin van Zion nabij kennen, maar toch niet tot de familie behoren. Ze zijn heel dichtbij, ze ervaren zelfs de zegen van de priesterlijke familie, maar ze zijn niet binnen. En dat worden ze ook nooit. De dagloner en de inwoner, er wordt nooit iemand die binnen is. En dat is weer een verschil met deze bedeling, waarin wij leven. Want de inwoner, de dagloner, neem dan maar degene die, de kinderen die opgroeien in gelovige gezinnen. Neem dan maar degene die onze samenkomsten, onze kerkdiensten bezoeken. En onder het geklank van het woord komen. Zij kunnen tot de priesterlijke familie toetreden. Door wedergeboorte. Doordat Yeshua ook de prijs voor hen betaald heeft. En zij gewijd worden in de priesterlijke familie. Dat is weer een verschil. Elk mens kan toetreden tot de priesterlijke familie en dan meegenieten van de offergave. We hebben het even gehad ook, en daar moet ik ook even geestelijk iets over zeggen. Het overgaan naar een niet-priesterlijke familie, dat zijn die gehuwde dochters. Die trouwen met een man die niet een priesterlijke familie stamt. Op zichzelf is dat misschien al een beetje tweede rangs. Misschien zou het de voorkeur verdienen als ze wel binnen de priesterlijke familie zouden trouwen. Want die priesterlijke familie is natuurlijk nooit één gezin. Het zijn er een heleboel. Want de broers van de vorige hoge priester hebben ook weer gezinnen. En de broers van twee hoge priesters terug hebben ook weer nakomelingen. De priesterlijke familie van Aaron is heel groot. Dus het ideaal zou zijn dat ze zouden trouwen met een andere priester, of in ieder geval met iemand van de priesterlijke familie. Want dan zouden ze ook mogen blijven genieten van de geestelijke offergaven. Maar je kunt ook trouwen, dat mag, buiten de priesterlijke familie. Maar dat is wel verarming. En ik noem maar weer dat voorbeeld. Stel je voor dat je in een gemeente terecht, dat je in een gemeente groot geworden bent waar je heel veel van het woord van God hebt mogen leren. Waar je heel rijk gezegend bent. En neem maar heel letterlijk, door een huwelijk kom je in een gemeente terecht waar ze het alleen maar over evangelisatie hebben. Er is daar geen behoorlijk onderwijs, er is weinig aandacht voor aanbidding. Het gaat alleen maar om bekeren, bekeren, bekeren. Zieltjes winnen, zeg maar, plat. Dan gaat zo iemand daar geestelijk enorm op achteruit. Je wordt dan niet ongelovig, en die mensen zijn ook niet ongelovig, ze zijn oppervlakkig gelovig. En nu leert de tekst ons dat zo iemand altijd kan terugkeren tot de priesterlijke familie, waar je ingeleid wordt in de geheimen van God, in de diepte van het woord van God. Maar je doet dat dan altijd wel met verdrietige ervaringen. En we kennen zulke mensen die door huwelijk, maar dat kan ook door heel andere redenen komen, een tijd lang eigenlijk een dergelijke omgeving hebben verloren. En een zeer oppervlakkig milieu terechtkwamen. Niet ongeloof, dat gebeurt natuurlijk ook, dat mensen in het ongeloof terechtkomen. Daar heb ik het nog niet eens over. Maar dan kom je terug, maar dan heb je wel veel verlies geleden. Er zijn heel wat jaren die eigenlijk toch geestelijk onvruchtbaar zijn gebleken. Maar je kan gelukkig altijd terugkomen. De offerwet. We komen bijna aan het einde van deze wet. En nu worden ze gericht aan de priesters en aan het gewone volk ook. Want die hebben er ook mee te maken. Wat voor offerdieren komen wij mee naar de tempel? Want zij brengen die offerdieren. De priesters moeten die slachten. Dus het zijn wetten die voor beide van betekenis zijn. En hier komt het punt aan de orde wat ik straks al even noemde. Stel je voor dat je vrijwillig, je besluit vrijwillig om een offer te brengen. He, zo begint Leviticus. Als je het in je hart hebt een brandoffer te brengen, prachtig. Maar dit zijn de regels. Je kunt nooit het op eigen houtje doen, vanuit de goeieheid van je hart. Ook de vreemdelingen, als ze komen offeren, zoals de kamerling uit Ethiopië, dan moet je dat volgens de regels doen. Het moeten dus bijvoorbeeld dieren zijn zonder gebrek. In Malachi 1, vers 8 en 13 heb je een voorbeeld hoe de Heere God met afschuw spreekt over de derde rangs dieren die de Israëlieten hem brachten. Ja, hadden ze toch niks meer aan, maar als offer voor de Heere God konden ze nog wel deugen. Wat heb je dan eigenlijk nog voor dunk van de Heere God? Voor relatie, voor respect voor hem? Het moeten offers zijn die welgevallig zijn voor hem. Neem dan maar een hele simpele vergelijking. Als je iemand een cadeautje geeft, dan doe je dat toch niet omdat je dat zelf zo leuk vindt. Dan hoop je toch dat degene aan wie het geeft er blij mee is. Dat hij er plezier aan heeft. En niet omdat hij het zelf zo'n leuke keuze vond. Als je een offergave aan de Heere God brengt, dan moet het iets zijn waar hij ook echt, als ik het zo op zijn Hollands mag zeggen, plezier aan beleeft. Dus kijk uit met het argument, ach, ze bedoelen het zo goed. Waarmee heel veel, dat eigenlijk niet door de beugel kan, ook in christelijke milieus, wordt goed gepraat. Als de bedoeling maar goed is. Nee, dat is niet goed genoeg. Het is niet goed genoeg. De Vader zoekt aanbidders, hij verlangt daarnaar, maar als je komt met aanbidding, zei ik al uit Johannes 4, dan moet je aanbidden in geest en waarheid. Dat zijn de regels. Nou, ik ga er niet uitvoerig op in, maar die gebreken worden hier nader gespecificeerd en die lijken verrassend veel op die van de priesters. Het moeten ook offerdieren zijn die niet gebrekkig zijn, die niet lam zijn, niet blind zijn en al die andere dingen meer. Zo priesteren, zo offerdieren. Voor de Heere is het beste nog niet goed genoeg. En dat geldt zowel voor de priester die het offert, als het offerdier dat hij brengt. De gewone Israëliet is een ander verhaal. Juist vanuit zijn eigen besef van gebrekkigheid en nietigheid kan hij offeren. Maar de bemiddelaar, de bepriester, die moet aan hoge eisen voldoen. Nog een paar kleine bijzondere dingen. Het staat ook alleen maar hier. Een jong dier mag je pas na 7 dagen offeren. Dus als het geboren werd, mag je het niet direct vanuit de moederschoot rechtstreeks naar het altaar brengen. Dat doe je niet. Wat is dan de reden daarvoor? Is dat hij toch nog even mag genieten van de tegenwoordigheid van zijn moeder? Misschien wel. Maar misschien is wel de meest zinnige parallel die men heeft aangewezen, die van de zonen. Die ook 7 dagen onrein zijn en dan op de 8e dag besneden worden. En daarmee dan op die 8e dag aan de Heere God worden toegewijd. En sommigen zeggen zelfs, dan is die pas echt helemaal vrij van het geboortebloed. We nemen daar die volle week voor. Dan wordt hij besneden en dan kan hij aan de Heere gewijd worden. En dan ook nog als je zo'n jong dier wil offeren. Samuel deed dat ook ineens, Samuel 7, melklam. Dat is echt nog zo'n klein lammetje dat bij zijn moeder is. De meeste lammeren in de Torah zijn helemaal geen melklammeren. Dat zijn 1-jarige dieren, die noemen wij niet eens lammeren. Dat zouden wij rammen, jonge rammen noemen. Maar als je dan zo'n melklam offert, dan niet samen met zijn moeder. Dat kun je niet uitleggen. Als je dat niet aanvoelt, zou ik gaan zeggen, net als een bokje, dat moet je ook niet koken in de melk van zijn moeder. Dat is zo tegennatuurlijk. Er is iets vreeds in. Zo ga je niet met Gods schepping om. Daar kun je eigenlijk weinig verder aan uitleggen. Er wordt ook nog bij verteld, dat hangt ook weer samen met het feit dat als je offert, dan moet je het volgens de regels doen, dat je dankoffers op dezelfde dag moet eten. Als je dankbaar bent, dan is dat iets spontaans. Dat moet er ook spontaan uit. Dat is ook een offer, dat breng je op diezelfde dag. En je kunt niet zeggen, ik ben zo dankbaar aan de Heer God, ik ga vandaag een offer brengen, maar over 4 dagen dan hebben we tijd om dat eens op te eten. Nee, dan heeft het zijn karakter van dankoffer verloren. De spontaniteit is er vanaf. We komen toe aan de slotwaarschuwing, waarmee deze belangrijke, moeilijke, veelzijdige, beetje chaotisch lijkende hoofdstukken mee eindigen. Heiligheid past tegenover de verlosser God. God is verlosser. God is niet simpelweg alleen maar heilig en daarom moeten we met grote schromen tot hem naderen. Nee, hij is ook onze verlosser. Hij verdient het dat wij zo naar hem toe zijn. Hij heeft onszelf verlost uit Egypte. Hij heeft ons uit de onheiligheid gehaald. Daar kun je niet in terugvallen. Die heiligheid moet je nu ook met alles wat in je is handhaven tegenover hem. Daar heeft hij recht op. Dat verdient hij aan ons. En nog even een rekensommetje. 3 maal staat hier aan Yahweh. Ik ben de Heere. Ik ben de Heere. Dat wil zeggen, vergeet nooit wie en wat ik ben. Niet wat wij passend vinden is de maatstaf, maar wat past bij zijn wezen, zijn verheven heerlijkheid. Soms de uitdrukking Ani Yahweh, maar soms ook Ani Yahweh Elohechem. Dat wil zeggen, ik ben de Heere uw God. Met of zonder die toevoeging, die laatste toevoeging, vind je dat 37 maal in Leviticus 18 tot 22, waarvan we nou vier hoofdstukken nu besproken hebben. 37 keer. En in het hele boek Leviticus, als ik goed geteld heb, precies 50 keer. Daarmee wordt het hele boek op een bijzonder plan gebracht. De maatstaf is niet wat wij passend en behoorlijk vinden. We hebben het vandaag veel over het rechtsgevoel. En dat is in het gewone alledaagse recht heel belangrijk. Wat wij met z'n allen verkeerd vinden, dat moet de rechter ook verkeerd vinden. Dat moet in wetten worden vastgelegd. En wat wij vinden, dat kan. Althans, een grote meerderheid moet dat kunnen. Vandaag heeft een grote meerderheid de Kamer besloten dat de weigerambtenaar afgeschaft moet worden. Dat is het rechtsgevoel van het volk. Dat mag niet meer kunnen. Maar in de Bijbel telt dat niet. Het rechtsgevoel van het volk, dat is helemaal niet aan de orde. Wat het volk recht vindt zijn, dat doet er niet toe. De maatstaf is de gerechtigheid die in de Heere God is. 21 keer, ik ben de Heere uw God. Dat is heel mooi, omdat het de verhevenheid van God uitdrukt. Ik ben de Heere God. Maar dat uw maakt het tegelijkertijd iets dat heel dichtbij is. Ik ben jullie God, ik ben van jullie. Wij horen bij elkaar. En daar zit ook weer die spanning in van de tweezijdigheid. Aan de ene kant, vergeet nooit wie ik ben. Probeer alles te brengen op het niveau van die heiligheid en niet op je eigen niveau. Van wat jij passend vindt of niet. Maar tegelijkertijd, ik ben de Heere God niet alleen, maar ik ben de Heere jullie God. Met andere woorden, ik wil dat jullie ook heel dicht bij me zijn, omdat wij een diepe band hebben met elkaar. Ik breng jullie op het niveau van mijn heiligheid. Niet alleen omdat ik op zichzelf wil dat jullie heilig zijn, maar opdat jullie dan ook heel dicht bij mij zijn, want we horen bij elkaar. Ik ben jullie God en jullie zijn mijn volk. Ik zal u tot vader zijn, gij zult mij tot zoon zijn, zoals God van Salomo zegt. En zoals in Hebreeën 1 van Yeshua wordt gezegd. We horen bij elkaar. Ik ben jullie vader, jullie zijn het kind. En dat is eigenlijk heel mooi, als je over dat ene zinnetje al nadenkt. Ik ben de Heere uw God. Ik hoor bij jullie. Ik ben niet alleen maar streng van bovenaf, maar ik ben jullie verhoge en verheven God en tegelijkertijd zo dichtbij. Nou, kijk het nog eens allemaal op een rijtje. Bezie de dingen niet vanuit je eigen beperktheid. Vanuit je eigen beperkte ideeën, zoals dat vaak gebeurt. Zie het heel groot, zie het heel ruim. Vanuit de heiligheid van God. En ik wijs erop hoe Petrus dat citeert. Ik heb dat al vaker gezegd. 1 Petrus 1 vers 16. Daar citeert Petrus dit woord. Wees heilig, want ik ben heilig. Er is maar één norm voor de heiligheid van God. Van de heiligheid van de mens. Dat is de heiligheid van God. We hebben dat gevonden hier tweemaal. In hoofdstuk 19 vers 2 en in 20 vers 26. Wees heilig, want ik ben heilig. En ik zeg daarnaast nog wat er in 20 vers 7 stond. Wees heilig, want ik ben Jehovah uw God. Wat eigenlijk een beetje op hetzelfde neerkomt. Ik wijs hier zomaar eens even tussendoor in de laatste paar minuten op een begrip dat in de Oosters-Orthodoxe theologie heel bekend is. Een heel centraal begrip. En in het Westen totaal onbekend. Als je daarmee in aanraking komt, dat is zoiets wonderlijks. Dat daar dus christenen wonen, miljoenen, die heel andere accenten leggen. Bij ons ligt al het accent op schepping, zondeval, verlossing. Dat doen de Joden ook niet. Die maken ook niet van die zondeval een zo centrale gebeurtenis dat alles daaromheen gegroepeerd is. En dat is in het Oosten ook zo. In het Oosten gaat het om Genesis 1, niet om Genesis 3. Het gaat om het beeld van God. De mens is geschapen in het beeld van God. En de hele menselijk leven en de hele menselijke geschiedenis zijn nodig om dat beeld te verwerkelijken. En dat heet theosis. Letterlijk betekent dat vergoddelijking, maar dat kan makkelijk verkeerd begrepen worden. Het betekent niet dat wij goden worden. Maar het betekent wel dat wij, laat ik het maar nemen met die tekst die ik straks al had, Efeze 5 vers 1. Navolgers van God, imitatoren van God. Matthäus 5, wees dan volmaakt zoals uw hemelse vader volmaakt is. In Lucas staat er een mooie variant. Wees dan barmhartig zoals uw hemelse vader barmhartig is. Dat is de norm, dat is het niveau. En 2 Petrus 1 vers 4. Sommige mensen dachten, Petrus, deze brief is vals. Die hoort helemaal niet in het Nieuwe Testament. Alleen vanwege deze uitdrukking. Maar Petrus zegt dat wij deel ontvangen hebben. Deelhebbers geworden zijn aan de goddelijke natuur. Ja, dat gaat ontzettend ver. Hij zegt niet, wij zijn goden geworden, dat zou helemaal verkeerd zijn. Maar we hebben deel aan de goddelijke natuur. Dat is Paulus, dat is Petrus en dan heb ik nog Johannes voor u. Als je gelooft, dan heb je het eeuwige leven. En zegt hij in Johannes 5 vers 20, wat is dat eeuwige leven? Dat is Yeshua. Hij is daar de waarachtige God. Dus als je gelooft, heb je het eeuwige leven. En dat leven is Yeshua als de waarachtige God en het eeuwige leven. Dat gaat ontzettend ver. En dat is wat de Oosterse theologie benadrukt. Het gaat er niet alleen maar om dat je zonder vergeving hebt dat je naar de hemel kunt gaan. Dat is echt westers, of je nou katholiek of protestant, gereformeerd of evangelisch bent. In de Oosterse theologie gaat het erom dat dat beeld van God door de kracht van de Heilige Geest in ons verwerkelijkt wordt. En dat wordt hier allemaal samengevat in die ene uitdrukking in de Tenach. Wees heilig, want ik ben heilig. Waarbij heilig niet alleen maar iets is dat je moet zien in relatie tot het kwaad. Als de serafs zeggen heilig, heilig, heilig is de Heere, dan bedoelen ze toch niet afgezonderd van het kwaad. Afgezonderd van het kwaad is de Heere God. Dan hebben ze het over de glans, de luister, de heerlijkheid, de pracht, de schoonheid, de volmaaktheid, de majesteit en alles wat bij God hoort. En heiligheid in gelovigen is dat. Is niet alleen maar dat ze dat zondeproblemen eronder krijgen. Dat is nou echt westers theologisch. Want het draait altijd weer om die zonde. Heiligheid wordt dan ook die nare zonde eronder krijgen. Nee. In de Bijbel is heilig worden dit. Dat de pracht, de schoonheid, de luister, de majesteit, de heerlijkheid, de kracht, de volmaaktheid, de grootheid van God in ons gestalte krijgt. Dat is wat de Oosterling bedoelt met theosis. En wat je terugvindt in allerlei plaatsen in het Nieuwe Testament waar we gewoonlijk overheen lezen. Want in ons westerse theologische plaatje past dat niet zo goed. En dus was het voor mij zelf een grote verrijking door kennis te nemen van die Oosterse theologie. En dan blijkt dat dat weer aansluit ook bij allerlei elementen die ook voor Joden heel vanzelfsprekend zijn. Zoals dat notie van het beeld van God dat al in Genesis 1 naar ons toekomt. Nou, dat was wat ik met u wilde delen over Leviticus 19 tot 22. Heere God, onze Vader, het is een voorrecht om ons te mogen verdiepen in de Torah. We denken aan die duizenden ijverige Joden die door de eeuwen heen, terwijl ze geen tempel meer hadden, zoveel kwijt waren, een land verloren hadden, zich vastklampten aan u en aan dat wat niemand van hen af kon nemen, de Torah. En die zo ijverig erin gestudeerd hebben, zulke grote, grote uitleggers, waarvan we ons vaak niet eens realiseren hoeveel invloed zij weer gehad hebben op christelijke uitleggers, op de reformatoren, die allemaal zo goed Hebreeuws kenden en allemaal stiekem lazen wat die Joodse rabbijnen hadden geschreven. Heer, we denken wat Paulus zegt, aan hen zijn de woorden Gods toevertrouwd. En dat is tot op de dag van vandaag zo. En nog steeds leren wij van hen. En daar danken wij u voor. We danken u wat we in dit seizoen mochten leren over zo'n belangrijk deel van uw woord. We waren bij het hart aangekomen, het middelste boek. En daarvan het middelste hoofdstuk, Yom Kippur, Leviticus 16. En we hopen nog lang te mogen doorgaan met dit heerlijke project. En u komt alle lof en alle eer toe dat we dit hebben mogen doen en kunnen doen. We danken u voor elkaar, voor de koster en zijn vrouw, de kosteres, die ons verwend hebben op de achtergrond, voor dit mooie gebouw, voor alle dingen daaromheen die dit alles mogelijk hebben gemaakt. We danken u voor de moderne middelen, waardoor we weten ook in verre landen hier vandaan dat mensen luisteren naar deze cursus via het internet of via toegezonde cd's. We danken u voor die geweldige mogelijkheden die er vandaag zijn, waardoor ook christenen erbij bepaald worden van wat een fundamentele betekenis de Torah is. Heren, we danken u dat we dat hebben mogen zien, dat we het met elkaar hebben mogen beleven. Zegen ieder van ons in de zomermaanden. En als u het ons vergunt, wil ons in september weer in gezondheid bij elkaar brengen om dit project voor te zetten. U komt alle lof en alle eer toe. Amen.